Beste mensen, hartelijk welkom vanavond. Fijn dat jullie de moeite genomen hebben om hier te zijn. We hebben zelfs een heel jonge bezoeker in ons midden, Lente. Dat is denk ik in de geschiedenis de jongste bezoeker van de bezinningsavond. Het ziet er vanavond heel iets anders uit dan u gewend bent. Dat hebt u in de kerkbodem misschien ook al gelezen. Ik hou eerst mijn verhaal. We beginnen zoals gebruikelijk eerst met gebed en schriftlezing. Dan komt mijn verhaal. En aan het slot, laatste kwartier, zingen we wat liederen die Jascha, Leontien, Jonathan en Albertine met z'n vieren uitgezocht hebben. Dat liederenblad hebt u gekregen, denk ik. Hè, om het meditatieve karakter van de bezinningsavond wat meer te onderstrepen. En ja, mochten er vragen zijn die heel dringend zijn waarvan u zegt van, had ik toch graag wel gesteld, kunt u altijd na 9 uur even mij aanschieten. Maar dat begrijpt u wel. Ja? Goed. Bedankt trouwens de 4 genoemde mensen voor jullie inspanningen. Jonathan zal vanavond ons begeleiden. Laten we eerst ook beginnen met het zingen van Psalm 105, vers 5 en 6. Psalm 105, vers 5 en 6. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En het zesde vers, Psalm 105, vers 5 en 6. Ik lees met u vanavond de teksten die centraal staan in de voorbereidingsdienst, in de bedieningsdienst en de dankzeggingsdienst. Die komen allemaal uit Micha, zoals ik afgelopen zondag zei. Ik begin dus met Micha 2, vers 12 en 13. Die teksten lees ik eerst voor. Micha 2, vers 12 en 13. Voorzeker zal ik u, o Jacob, gans verzamelen. Voorzeker zal ik Israëls overblijfsel vergaderen. Ik zal het tezamen zetten als schapen van Bosra. Als een kudde in het midden van haar kooi zullen zij van mensen gonzen. De doorbreker zal voor hun aangezicht optrekken. Zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere in hun spits. Vervolgens lees ik Micha 5, vers 1 tot en met 4a. Micha 5, vers 1 tot en met 4a. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd toe, dat zij die baren zal gebaard hebben. Dan zullen de overigen van zijn broederen zich bekeren met de kinderen van Israël. En hij zal staan en zal wijden in de kracht des Heren, in de hoogheid van de naam des Heren, zijn Gods. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En deze zal vrede zijn. En tot slot uit Micha 7, dat vormt dan de tekst voor de dankzeggingspreek. Micha 7, vers 18 tot en met 20. Micha 7, vers 18 tot en met 20. Wie is een God gelijk gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis voorbij gaat? Hij houdt zijn toorn niet in eeuwigheid, want hij heeft lust aan goede tierenheid. Hij zal zich over ons weder ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden dempen of vertrappen. Ja, gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen. Gij zult Jacob de trouw, Abraham de goede tierenheid geven, die gij onze vaderen van oude dagen af gezworen hebt. Tot zover. Zullen we samen bidden om Gods zegen tijdens ons samen zijn? Trouwe Heere, u die zo onvergelijkelijk, zo uniek, zo geheel anders bent dan ons mensen. Wij roepen uw naam aan het begin van deze bezinningsavond, waarop wij ons mogen bezighouden met de komende zondag, de viering van het heilige avondmaal. En vanavond brengt u ons samen om een paar woorden ter meditatie in onze gedachten en onze harten te laten komen. U belooft dat u daar waar uw woord open gaat, in het midden bent. En we bidden dat onze gedachten die zo snel afgeleid zijn en zo snel gevuld zijn met de dingen van deze tegenwoordige tijd, vanavond weer gestuurd, gecorrigeerd worden. Om ons te richten op iets veel heerlijkers. Op uzelf. Op uw liefde en genade die u bewijst. In het bijzonder wel aanstaande zondag. Als u in de avondmaalsdienst bij de tekenen van brood en wijn ons laat zien hoe zeer u ons aan uw hart gaat. O, we bidden, Heere, dat we als arme zondaren de rijkdom en de genade van de Heer Jezus Christus mogen proeven en smaken. En dat deze bezinningsavond een duw mag zijn in die richting. Dat we al verlangend heen mogen leven naar komende zondag. Wij beleven bijzondere tijden als we denken aan de tijd van het kerkelijk jaar. Dat we in adventstijd de avondmaalstafel mogen bedienen, mogen aanrichten. We bidden, Heere, dat die diepe dimensie dat u gekomen bent naar deze wereld, ook tijdens de avondmaalsdienst, naar voren mag komen. U bent groot daar waar u zich zo vernedert. U bent heerlijk daar waar u als mens ter aarde komt. We bidden, Heere, woon en werk in onze harten en wil alle twijfels weren. De duivel, die wil maar één ding. Dat we u niet zien en als we u mogen zien dat er een waas voor onze ogen gehouden wordt. Zodat we niet scherp letten op wie u bent en wat uw offer betekent. Wilt u hem alstublieft vanavond door wat gesproken wordt en wat we samen zingen op de vlucht jagen. Dat koning Jezus de triomf mag voeren in ons leven. Heer, u weet hoe we hier neerzitten. U weet hoe we hier gekomen zijn. Misschien wel vermoeid, belast, beladen, aangedaan. U weet wat we meedragen van binnen in ons hart. Troost u, Heere, bemoedig ons, geef ons kracht in de weg die we moeten gaan. Zegen ons samen zijn zo, Heere, en dat we uw naam ter eer hier mogen zijn. We bidden ook voor de kerktelefoonluisteraars. Zegen ook hen als ze afgestemd hebben en met ons samen deze avond meemaken. Hoor ons uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Vanavond staat een klein zinnetje centraal uit het avondmaalsformulier. Het is het laatste deel van het eerste deel, om het zo te zeggen. Na het zonderegister, dat is denk ik het makkelijkste om op te zoeken. Na het zonderegister komt de zin, maar dit alles wordt ons geliefde en broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Nou, dat hebben we al eens een keer behandeld. Maar de volgende alinea, die begint als volgt, en daar begin ik dan even te lezen nu. En dan zal ik daarna zeggen wat vanavond onze aandacht vraagt. Dus de tweede alinea na het zonderegister, die begint als volgt. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken. En wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Dat is dan die hele alinea. Vanavond gaat het vooral over deze zin. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. En dan worden er drie genoemd. En daar zoomen we vanavond wat op in. Het eerste, dat wij geen volkomen geloof hebben. Het tweede, en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen. En het derde, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Als we het vanavond ergens over eens zijn, dan is het wel hier over eens dat aan het avondmaal alleen de kinderen van God welkom zijn. De gelovigen. Zij verdienen een plek op grond van het werk van de Heer Jezus. Zij en niemand anders. Dat is duidelijk, dat is klaar, dat is helder. Geen bruiloftskleed, dan ook geen plaats aan de tafel van de Heer Jezus. Maar wat is een kind van God? Wat is een waar gelovige? Hoe ziet zo iemand eruit? Hoe leeft zo iemand? Wat is hij van binnen? Nou, daar geeft het avondmaalsformulier een prachtig pastoraal antwoord op. En dat antwoord, wat we vanavond dan wat met elkaar behandelen, dat is in de eerste plaats tot ontdekking, denk ik, voor degene die zeggen, ja, maar het avondmaal, dat natuurlijk, ik ben gedoopt, ik heb belijdenis gedaan. Als ik bij mezelf naga, wat betreft trouw en ijver, nou, dat kan er redelijk mee door natuurlijk. Ik was allemaal zondaar en ik maak ook wel eens een fout, maar ik hoor daar wel. Ik hoor daar aan het avondmaal. En dat vanzelfsprekende. En als we dan door zouden vragen aan zo iemand vanavond, hoe kom je dan aan het geloof? En wat houdt het dan in, dat geloof? En herken je dan iets van strijd en van jezelf aanklagen dat je zo weinig ijver hebt om de Heere te dienen? Ja, dan zou het zomaar kunnen dat zo iemand in de verdediging schiet en zegt, ja, o eens even, u wilt er dus vanuit gaan dat ik niet geloof. Natuurlijk geloof ik. Nou, dat vanzelfsprekende, lieve mensen, dat is niet eigen aan het geloof. Dat komen we in de Bijbel nergens tegen. Integendeel, het is juist andersom. Geloven is niet gewoon. Het is zo ongewoon. Toch? Dat mag ik toch wel vragen of we dat herkennen vanavond met elkaar. Het is zo ongewoon dat ik oog en hart heb gekregen voor de Heere. Toch? Dat is niets gewoons aan. Dat is pure genade. Dat is een groot geschenk. Een wonder dat je hem mocht leren kennen. Nou, dat wonder dat komt ook naar voren in dit deel van het avondmaalsformulier. Het antwoord is dus tot ontdekking voor degenen die zeggen, natuurlijk, ik geloof. Maar het is ook ter bemoediging voor degenen die aan het avondmaal gaan, mogen eten van het brood en drinken van de wijn, maar tijdens de voorbereiding en tijdens de dienst en daarna zich vaak zo aangevochten weten. Het valt zo tegen als je naar jezelf kijkt. Nou, dan mogen deze zinnen ter bemoediging dienen. Het klopt ook, het is ook onvolkomen. En het klopt ook, het ligt ook zo vaak overhoop van binnen. Iemand zou kunnen zeggen, maar als je aan het avondmaal komt, dan beleid je toch dat de Heer Jezus je volkomen zaligmaker is. Je bent door het geloof verbonden aan hem. Hij is je leven. Niemand buiten Jezus is je redder. Hij alleen. Ja, dat is ook zo. Maar juist als hij voor jou alles is. Als hij het volkomen offer is. Door God gegeven. Tot volkomen verzoening van je zonde. Zie je dan niet juist in dat licht hoe onvolkomen jezelf bent? In het licht van wie hij is. Zie je jezelf steeds scherper. Dat werkt de Heilige Geest. Kennis van God, kennis van de Heer Jezus en kennis van jezelf. Dat zit aan elkaar verbonden, dat is met elkaar vervlochten. Voorheen had je geen last van je zonde. Nou ja, hoogstens had je er een nagevoel over. Je geweten sprak. Maar nu zie je je zonden en gebreken in het licht van wie God is. Je hebt tegen een goeddoende God gezondigd. En de zonden die je doet, ook na ontvangen genade, die doen meer pijn dan ooit tevoren. Waarom? Het is je meester, je lieve zaligmaker. Als je ontdekt dat de Heere God echt te vertrouwen is. Hè, dat zijn beloften geen zandgrond zijn, maar dat vaste grond onder de voeten geeft. En dat die beloften vrijmoedigheid mogen geven om tot de troon der genade te gaan. Ja, dan juist ontdek je ook dat jouw geloof helemaal niet zo volkomen is. Dan geef je niet zo hoog op van je geloof. Het enige waar je hoog op van kunt geven is dat hij belooft, dat hij trouw is en dat hij niet laat varen de werken van zijn handen. Als je ontdekt dat God waarachtig is, komt er de dankzegging spreken zondag naar voren. Als God belooft dat hij trouw is en waar is, ja, dan kom je er ook achter hoe onwaarachtig en hoe ontrouw je eigenlijk zelf bent. Gaat samen op. Waarom doet de Heilige Geest dat? Waarom laat de Heilige Geest zowel het licht vallen op de Heer Jezus, als ook op jezelf? En waarom gaat dat proces steeds door, steeds dieper ook? Nou, omdat de kennis van jezelf je bewaart voor hoogmoed. En de kennis van de Heer Jezus je bewaart voor wanhoop. De Heilige Geest die leidt zijn de kinderen van God precies tussen die polen in. Tussen wanhoop en hoogmoed. Daartussenin. Nou, het gedeelte van vanavond, dat richt de aandacht op het leven, het geestelijk leven van de avondmaalsganger. En ik heb al gezegd, dan worden er drie dingen genoemd en die wil ik vanavond even kort met u langs lopen. Drie dingen die typerend zijn, die kenmerkend zijn voor de binnenkant van het leven van een christen. En hoe verschillend we ook zijn, en hoe verschillend Gods kinderen ook zijn, dat kan met allerlei dingen te maken hebben, dit herkennen ze toch allemaal wel. Die drie dingen die het avondmaalsformulier noemt. Het eerste is te weinig geloof. Geen volkomen geloof. Ja, wat is een volkomen geloof? Nou, een volkomen geloof is een geloof waar de twijfel geen enkele tegenwind meer biedt. Waar je volkomen genoeg hebt aan de Heer Jezus en zijn werk. Waar er geen aanvechting meer is. Een volkomen geloof dat God alleen maar de eer geeft. Ja, was het maar waar, hè? Was het maar waar. Puritijnen, die maakten heel vaak onderscheid tussen de zekerheid van het geloof en de zekerheid van de gelovige. In het geloof is geen twijfel. Maar in de gelovige kan veel twijfel zijn. Het geloof op zich is volkomen. Maar de gelovige is zo onvolkomen. En daarom herkent een gelovige zich in het gebed. Ik geloof, Heere, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Erskine, een van de Puritijnen, schrijft in het prachtige boekje De Zekerheid van het Geloof. Het is vertaald in het Nederlands, echt de moeite waard om te lezen, ook in een voorbereidingsweek bijvoorbeeld. Het boekje heet De Zekerheid van het Geloof. Hij zegt daar, in de gelovigen zijn als het ware twee machten aanwezig. Genade aan de ene kant en verdorvenheid aan de andere kant. Liefde aan de ene kant en vijandschap aan de andere kant. Bekering en onboetvaardigheid. Geloof en ongeloof. Herken je het? Die twee machten die met elkaar om de voorrang strijden. Ja, en dat doet een gelovige zeggen. Ook aan het einde van een dag, in een voorbereidingsweek. Het valt zo tegen. Dan moet u wel goed opletten hoe u dat zegt en wat u daarmee bedoelt. Wat valt tegen? Wie valt er tegen? Valt God tegen? Of moet je zeggen, ik val mezelf tegen? Want dat is natuurlijk wel een groot verschil. Is het objectieve twijfel, twijfel aan God, aan zijn beloften, aan zijn werk? Of is het subjectieve twijfel, twijfel over je eigen toestand? Nou, die twijfel kan natuurlijk heel terecht zijn, hè? Heel terecht, als je let op jezelf. Een ouderling zei eens, als het gaat om twijfel, een kind van God kan, of een, hij zei niet een kind van God, maar je kunt dit algemeen, je kunt beter 1000 keer twijfelen dan 1 keer je vergissen. En die man die bedoelde daarmee dat er zoveel mensen zijn, ook in de kerk, die vanuit een bepaalde zekerheid leven die ongegrond is. En om heel eerlijk te zijn, die ouderling had ook een zeker wantrouwen tegen de geloofzekerheid. Want ja, dat kon dat wel echt zijn, dat je zo zeker bent. Nou, ik snap best zo'n uitspraak en de achtergrond ervan. Maar het is geen Bijbelse wijze van zeggen. De Heere wil zijn kinderen niet al twijfelend naar het eind van hun leven leiden. Maar de Heere wil zijn kinderen tussen twijfel en vrees voortleiden op de weg van de zekerheid. En welke weg moet je dan gewezen worden? Niet die van, je kunt beter 1000 keer twijfelen dan je 1 keer vergissen. Maar dat is de weg van, nochtans, dat is de weg van de zekerheid. Ook al klaagt mijn eigen hart me aan. Ook al klaagt mijn geweten me aan. Ook al klaagt de duivel me aan. Toch, nochtans. Eigenlijk is daarmee het hele geloofsleven samen te vatten. En u moet maar eens bij uzelf nagaan of u dat ook wat herkent. Aan het eind van de dag, als je de balans opmaakt. En dat doen we denk ik toch allemaal. Aan het eind van een dag, min of meer. Dan ga je wikken en wegen. Plussen en minnen. Wat hou je dan over? Nou, niet zo bar veel. Als je let op jezelf. Maar dan. Kun je dan door Gods genade zeggen, en toch, waar haal je de euvele moed vandaan om dat te zeggen? Niet uit jezelf, want je hebt geen volkomen geloof. Weet je waar het vandaan haalt? Uit het voorgaande van het avondmaalsformulier. Ons leven zoeken wij buiten onszelf in Jezus Christus. Daar ligt mijn leven, daar ligt mijn houvast. Daar ligt mijn zaligheid, mijn rechtvaardigheid, mijn heiligheid. Goddank. Dat zeg je niet makkelijk tegen jezelf in. Goddank, als ik ontrouw ben, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat is wezenlijk voor het geloof. Geen volkomen geloof, nee, voor je eigen waarneming niet. Maar toch, hij is mijn getrouwe God en Vader. Asaf zegt, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Dan is God toch de rotssteen van mijn hart. En toch. Te weinig geloof. Het eerste wat het avondmaalsformulier noemt. Als gebreken in het leven van een christen. Het tweede gebrek is een tekort aan ijver. Ja, we kunnen vol overgave zingen die prachtige woorden van Psalm 108. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Nou, dat zingen gaat nog wel, maar dan de praktijk. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Prachtige psalm, een goede meezinger. Maar dan, de praktijk. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ook zo'n psalm. Die wat doet tintelen van binnen, maar dan de praktijk. Hem al mijn liefde waardig schatten, wel hij mijn rechterhand wilde vatten. Nou, dat zijn zomaar wat psalmen. Regels die lieflijk zijn en je hart treffen. Maar dan je lauwheid, je slapheid, je wereldsgezindheid. De engelen, die zijn volkomen dienstvaardig, getrouw. Ze staan gereed om iedere opdracht van Gods wegen uit te voeren, zonder morren. En ik ben verlost uit zo'n grote nood en dood. En ik leef vaak zo ondermaats. Waar is het vuur van de eerste liefde? Waar is de kracht om de zonden te doden? Al heb ik er 10 gedood, er komen er 20 bij. Misschien moet u dat vanavond wel zeggen, tot uw schaamte. Mijn hart brandde eerst veel meer van liefde dan nu. Hoe komt dat? Het zelfonderzoek brengt je tot de conclusie dat je God niet met zo'n ijver dient als je zou moeten doen. En als hij waard is ook, hè? Toch? Hij is toch heel ons hart waard? Als hij met al de liefde van zijn hart zijn eigen zoon gegeven heeft. En als dat het enige redmiddel voor je was, tot zaligheid. Ach, dan kun je jezelf aanklagen. Tekort aan ijver. En wat is nou het verschil tussen een gelovige en een schijngelovige? Een schijngelovige kan dan zeggen, ja, zie wel, het wordt allemaal toch nooit wat. Het is ook niks geweest en het zal nooit wat worden. Maar daar legt een kind van God zich niet bij neer. Tekort aan ijver, dat is geen uitvlucht om dan maar een slap en lauw en ondermaats leven te gaan leiden. Zo mag je het avondmaalsformulier ook echt niet lezen. Alsof dit dan een bepaalde stand van het geestelijk leven zou zijn en daarmee uit. Nee, het gaat hier om gebreken die door de genade van de Heilige Geest ons bedroefd maken. En die ons doen verlangen tegen ons ongeloof te strijden. En naar alle geboden van God te leven. En daarom mag ik die mensen vanavond in ons midden ook toeroepen dat het avondmaal juist voor hen is, ter versterking. Om dat tekort aan ijver te lijf te gaan. Hoe dan? In eigen kracht? Ach, dat heeft geen enkel effect. Maar vanuit de Heere Jezus Christus. Vanuit de gemeenschap met hem. Hij beijverde zich om zijn Vader te verheerlijken. Hij deed de wil van zijn Vader volkomen. Hij aarzelde niet, hij was niet lauw, hij was niet slap, hij was niet geesteloos. In hem is de kracht om hem lief te hebben en mijn naaste als mezelf. Tekort aan ijver. Tot slot. De strijd, de geloofstrijd met de zwakheid van het geloof en de verderfelijke begeerten. Guido's Gezellen heeft het bekende gedicht, het leven is geen vrede al hier, geen wapens, stilstand vragen, het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. En uit dat gedicht spreekt dat het christenleven niet zomaar een voortkabbelend leven is. Het christenleven is een strijd. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En hij roept zijn geestelijke zoon Timotheus op om de goede strijd van het geloof te strijden. Het vraagt inspanning. Het vraagt alles van je. Geloof kom je niet aanwaaien, maar heiliging ook niet. Karakteristiek voor het christenleven is dat je ontdekt dat het geloof zwak is. En dat je last hebt van verderfelijke begeerten. Het avondmaalsformulier verwijst dus heel expliciet naar de inwonende zonde, zo zou ik dat willen noemen. En ik wil in de volgende avond, dat zal dan volgend jaar Deo voor Lente zijn, de volgende avond wil ik dat aspect van inwonende zonde nog wat meer uitdiepen. Ook aan de hand van een boekje van John Owen, die daar heel mooi over geschreven heeft, heel aangrijpend over geschreven heeft ook, over de doding van de zonde in het leven van een christen. Dus ik laat dat nu wat rusten verder. Maar als het gaat om verderfelijke begeerten, zonden, begeerten die van binnen opkomen of die van buiten geprikkeld worden, dan zou de catechismus dat als volgt noemen. Die zou zeggen dat zijn je doodsvijanden, de duivel, de wereld en je eigen vlees. Die bekende opsomming. Duivel, wereld, waarin je leeft, met alles wat je ziet en hoort, en je eigen vlees, je eigen identiteit. We kunnen geen ogenblik staande blijven zonder de kracht van de Heer. Maar welke middelen zijn voorhanden? Hoe moet je er ooit uitkomen? En in wiens kracht? Paulus zegt in 2 Korinthe 12, en daar ligt het geheim, daar ligt de sleutel. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. De Heilige Geest, ik herhaal wat ik gezegd heb, de Heilige Geest, die zorgt ervoor dat ik door de kennis van mezelf laag bij de grond blijf. Zwak blijf. Steeds ga zien dat in mij de volkomenheid niet is, maar dat het in hem is. En als ik zwak ben, dan heb ik hulp nodig, dan heb ik kracht nodig. En die is te verkrijgen bij hem. Die drie dingen, die zijn niet prettig om te ontdekken bij jezelf. En in de voorbereidingsweek kunnen ze je alle moed benemen. Maar mag ik vanavond positief afronden? Waarom benoemt het avondmaalsformulier deze drie dingen? En waarom herkent u ze vanavond? Herken jij ze vanavond bij jezelf en zeg je, ja, als je die dingen zou optellen, dan zou je zeggen, nou, dan is er geen plek aan de tafel. Waarom? Is het niet hierom? Om ons vanavond meer dan ooit ervan te overtuigen dat we Gods genade nodig hebben. Dat we verlegen zijn om de Heere Jezus en zijn werk. Dat we, om met de woorden van Micha te spreken, een doorbreker nodig hebben. Die niet alleen voor het eerst een gat in de omheining maakt en ons uit de benauwdheid laat ontsnappen en ons in de ruimte zet, maar telkens weer. Een doorbraak in het geestelijk leven, die kan er maar één geven. Dat is de doorbreker zelf. Dat is de Heere Jezus Christus zelf. En als hij voorop gaat, heb ik te volgen. En volgen is de ogen slaan op hem. De kracht halen uit hem. En dat doet de Heilige Geest. En daarom, als je diep van binnen, bij alles wat tegen je pleit, ook ontdekken mag dat je niet meer zonder de Heer Jezus Christus kunt, dan mag ik u vanavond zeggen, dat is de genade van de Heilige Geest. Dat is de genade van de Heilige Geest. Veracht het niet. Voed het. Voed het met het woord. En voed het ook zondagmorgen met het sacrament. Om die onvolkomen ijver, dat onvolkomen geloof en die dagelijkse strijd, om daar de brandstof voor te halen die nodig is om na zondag niet op dezelfde voet verder te gaan, maar met nieuwe kracht en nieuwe toewijding hem te dienen en te volgen. Dat is toch uiteindelijk het doel van het sacrament, lieve mensen, of niet dan? Toch niet zomaar een herhaling van zetten. Het is de bedoeling dat Gods kinderen hier zondagmorgen met nieuwe kracht vandaan gaan. Om hem te dienen. Om een getuige te zijn in de wereld. En om in de gemeente elkaar te beminnen en lief te hebben. We mogen bidden dat de Heer ons zo wil zegenen zondagmorgen. Dat hij zelf voorop gaat. Dat wij volgen. En dat we het goed hebben met elkaar. Omdat hij in ons midden is. Dat geven de Heere aan ons. Laten we samen ter afronding zingen uit Psalm 56. Psalm 56, het vijfde vers. Waarin het woord nochtans op een bepaalde manier aan de orde komt. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Tegen alles wat daar tegenin kan komen, toch de roem in God. 56 vers 5. We beleiden in Psalm 22 dat God woont op de lofzangen van Israël. En dat is de reden dat we in de zondagse diensten de psalmen zingen. Maar we beleiden ook met Paulus dat we elkaar mogen leren, vertroosten, vermanen met geestelijke liederen. En dat is ook de reden waarom we op deze bezinningsavond wat met elkaar zingen. Het is ook een oefening in meditatie, want door het gesproken woord en door het gezongen woord heeft de Heere al meer dan eens bemoedigd, vertroost, gesproken. Dus zonder verdere toelichting zou ik zeggen, gaan we deze liederen, die soms een prachtige achtergrond hebben, als je weet wie de auteur is, gaan zingen. Nou, Jonathan zal ons begeleiden en helemaal aan het eind hoop ik dan met u af te ronden met gebed. prachtig
zingen.
Je zingt jezelf erbovenuit. En de duivel jaagt je op de vlucht. En het verbindt ook nog eens. Laten we veel zingen. Ook thuis. En ook in de kerk. Laten we samen de Heere danken. Heere, wat was het heerlijk om de avond zo af te sluiten met liederen uit de schat van de kerk. Door bekende en minder bekende dichters aan ons overgeleverd. Maar hierin één, dat het wonder van uw genade, van uw zoeken, van uw ons vinden bezongen wordt. En Heere, dat kunnen we niet genoeg benadrukken, daar kunnen we niet genoeg over lezen, daar kunnen we niet genoeg van zingen. We verheerlijken uw grote naam, Heere, dat u het bent die, terwijl wij van u afdwalen en afdwaalden, het bent geweest die de eerste stap zet en telkens weer de eerste bent. We bidden, Heere, laten de woorden die gesproken, gezongen zijn met ons mee mogen gaan. Wellicht dat deze of gene erdoor bemoedigd is en huiswaarts gaat, zingend van de trouw en de genade van u. Breng ons veilig thuis en geef ons dat we zondag hier mogen komen, verlangend naar uw heil, hopend op uw toezegging. Zegen ons dan, Heere, in rijke mate. Wees zelf in ons midden. Wilt u alle tobbers gedenken, omdat ze zich zullen begeven naar hem, die het gekrookte riet en de rokende vlaswiek niet uitbluft en niet verbreekt. Hoor ons in de naam van uw lieve Zoon alleen, uit genade. Amen. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Er is nog gelegenheid om koffie te drinken. Daar kunt u gebruik van maken. En we hopen elkaar aanstaande zondag te zien.